Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen u gemeente uit Psalm 35, het eerste en het elfde vers. Twist met mijn twisters hemel, Heer, ga mij bestrijderen toch te keer, wil spies rond das en schild gebruiken. En het elfde vers. O Heere, gij ziet het, zwijg niet stil. 1 en 11 van Psalm 35. Met de kerk van de reformatie belijden wij wat we vinden in zondag 52 van de Heidelbergse catechismus, vraag en antwoord 127. En in aansluiting aan deze belijdenis zingen we uit het gebed des Heren, de berijming daarvan, het 8e vers. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot. Het 8e van het gebed des Heren. En daarna volgt de schriftlezing. Deze avond uit maar liefst 3 gedeelten. 1 Timotheus 1 vers 12 tot en met 20. 1 Timotheus 6 vers 3 tot en met 16. En 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 8. Ik herhaal het nog een keer langzaam. 1 Timotheus 1 vers 12 tot 20. 1 Timotheus 6 vers 3 tot 16. En 2 Timotheus 4 vers 1 tot 8. Daar luisteren we naar na de belijdenis uit zondag 52, vraag 127. En na het zingen van het gebed des Heren vers 8.
Welke is de 6e bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, dewijl wij van onszelf zo zwak zijn, dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht uws heilige geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. We lezen nu uit 1 Timotheus 1 vanaf vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Here, dat hij mij getrouw geacht heeft mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord in alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat ze zouden leren niet meer te lasteren. En dan hoofdstuk 6 vanaf vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin, met vergenoeging. Want we hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal, de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, noch zien kan. Welken zij eer en eeuwige kracht. Amen. En dan lezen we tenslotte uit 2 Timotheus 4, de versen 1 tot en met 8. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk. Wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf een leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij. Want ik word nu tot een drankoffer geofferd. En de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter in dien dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Tot zover de schriftlezing.
Deze avond, in deze winteravondlezing, gemeente, zal het gaan over de strijd van het geloof, in de serie over het geloof. En het thema is eigenlijk ontleend aan de verschillende keren dat in deze brieven van Paulus aan Timotheus de woorden voorkomen: de goede strijd van het geloof. En als kerntekst wil ik vooral stilstaan bij het slot van de laatste schriftlezing, het 6e tot en met het 8e vers van 2 Timotheus 4. Waar de apostel schrijft: want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de uitleg en de verkondiging van zijn woord. Heere, gij eeuwige God, wij blikken vanavond in een geestelijk testament. Het testament van de apostel Paulus, die aan de grenzen van zijn leven gekomen is. Die het weet nu hij zit in de dodencel in de Mamertijnse gevangenis in Rome. Het zal niet lang meer duren. Ik word tot een drankoffer, een offerschaal met drank die als dankoffer wordt uitgegoten op het altaar. Ik word als een drankoffer geofferd. Maar hij is niet somber. Hij is zelfs niet aangevochten op dat moment. Kennelijk hebt u hem stervensgenade geschonken. Ik heb de goede strijd gestreden. Nee, hij zegt niet: ik heb de strijd goed gestreden. Daar mankeerde van alles aan. Maar de goede strijd, de strijd die goedgekeurd is door u. En daarom ook: ik heb het geloof behouden. Wanneer het vanavond over deze dingen gaat, heren, en we dat niet alleen aan het einde van het leven mogen plaatsen, maar midden in het leven van uw kerk, bidden we of u ons inzicht wilt geven in wat die goede strijd van het geloof allemaal inhoudt. Geef ons allereerst zicht en geestelijke kennis hoe noodzakelijk het is om te strijden, om in te gaan door de enge poort. Strijden om het geloof uit genade te krijgen. Maar ook, en dat zal vooral de aandacht vragen, strijd als we eenmaal op de weg na de enge poort mogen zijn. En dan weet u wat er allemaal zijn kan aan bestrijders. We zongen daarvan uit Psalm 35. Bestrijders van buiten. De wereld en haar verlokkingen, die zoveel aantrekkingskracht op jongeren en op ouderen uitoefent. De duivel die bezig is met duizenden jaren ervaring om mensen te verzoeken, te verleiden en bij u vandaan te houden en verlokken tot zulke zonden dat ze daarin ingekapseld raken en er zichzelf niet uit kunnen bevrijden. En dan heeft de duivel ook nog vijanden binnen de poort van ons hart. De oude mens die zo graag luistert naar influisteringen en verzoekingen. Heere, geef dat we dat mogen ontdekken. Niet om erin onder te gaan, want een mens zou erin onder kunnen gaan als we alleen zouden letten op de vijanden van buiten en van binnen. Maar om uitgedreven te worden tot u. Tot u vooral, Heere Jezus Christus, die het zegt in het lijden in de hof van Gethsemane: waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. O, laten uw kinderen, en dat bidden we ook voor allen die hier zijn of die met deze dienst verbonden zijn, laten uw kinderen een wakend en een biddend leven mogen leiden. Want dat zijn de verdedigingsmiddelen bij uitstek volgens uw woord. Tegen de boze. Dat is het geheim van de geestelijke wapenrusting. Wakend en biddend zijn. Want wakend en biddend ontvangen we al die andere wapenstukken. Het schild van het geloof. Het zwaard van het woord. En de helm van de zaligheid. Heere, sterk hen die aangevochten worden. U weet hoe we geschud en gezeefd worden als we u vrezen mogen op de zee van Satan. Maar laten we het mogen zien dat onder die zee van Satan, waar wij als we alleen gelaten zouden worden doorheen zouden zakken, dat daaronder biddende handen zijn. De doorboorde handen van hem die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Die ook de overwinnaar is in de strijd en die zijn volk de zegen geeft. Wil u met ons zijn, ook met heel de gemeente, denk u aan allen, zoals we hier zijn of zoals we met deze samenkomst verbonden zijn, wil u ook zijn met de overigen van de gemeente. Heere, denk aan een ieder en geef dat we allen iets mogen leren van die geestelijke verootmoediging, van die geestelijke ontgronding, van dat geestelijk afhankelijk zijn van uw genade en van de geestelijke strijd. Laten we voor bewaard worden die strijd in eigen kracht te strijden, want dan gaat het fout. Maar in uw kracht, zegt uw woord, zullen wij kloeke daden doen. Daar lijkt het vaak niet op als we naar onszelf zien. Maar juist op zwakke momenten, als we door genade staande mogen blijven, zal het in vervulling gaan wat Paulus heeft geleerd. Mijn kracht, uw kracht, Heere, wordt in onze zwakheid volbracht. Dat is het allergrootste geheim van de geestelijke strijd. Dat we niet sterk hoeven te zijn voor u, maar met onze zwakheid, met onze onmogelijkheden, in diepe afhankelijkheid tot u mogen vluchten. Zegen ons in het luisteren. Geef dat vragen die er in ons hart zijn beantwoord mogen worden vanuit uw woord. En geef u ons in het uitdragen van deze boodschap alles wat we nodig hebben. Onthoud ons alles maar wat we moeten missen, en dat is oneindig veel. Maar zegen ons met uw nabijheid. En geef te spreken, schriftuurlijk, helder, geestelijk. We bidden het in eerbiedig opzien tot u. En alleen in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Wij zingen eerst nog, gemeente, uit Psalm 17, vers 3 en 4. Psalm 17, vers 3 en vers 4. Aan het einde van de winteravondlezing, gemeente, zingen we samen uit Psalm 18, het 9e vers. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht, doorlouterd, rein en trouw al wat hij zegt. Psalm 18, vers 9. Het hoeft weinig betoog, gemeente, dat de Bijbel ons heel erg duidelijk maakt dat het leven van een kind van God strijd met zich meebrengt. U kent vast wel het oude gezegde, dat de Heere de zijne geen kalme reis heeft beloofd, maar wel een behouden aankomst. Geen kalme reis, want het leven van een kind van God is gevuld met allerlei bestrijdingen. Iemand die dat heel diep gezien heeft en ook aan lijf en ziel heeft ondervonden, zou ik bijna zeggen, is John Bunyan geweest. We kennen allemaal, in elk geval in naam, de titels van zijn bekendste boeken. De Christenreis, de Christinnenreis, de Heilige Oorlog, om niet meer te noemen. En in elk van die drie allegorieën, beeld, vertellingen, staat het element van de strijd centraal. De Christenreis, het beeld van een eenzame pelgrim op weg van de stad van verderf naar de hemelstad. Maar wat heeft hij onderweg een strijd moeten leveren? Als hij eenmaal door de enge poort gekomen is en in het schone paleis is aangeland, dat is bij Bunyan het beeld van de kerk, dan wordt hem in dat schone paleis een complete wapenrusting aangemeten. En die wapenrusting blijft hij dragen totdat hij de doodsrivier over is. En onderweg strijd, het begint al met die verschrikkelijke aanval van Napoleon, de boze geest, de duivel die hem tegen wil houden en onder zijn banier terug wil brengen. De Christenreis tekent de strijd van een pelgrim, van een kind van God, als een heel persoonlijke strijd, en daar zal het vanavond vooral over gaan. In de Christinnenreis is het een beetje anders. Ook daar gaat het om strijd. Maar dat gezelschap van Christiana, de vrouw van Christen, en de kinderen, samen met anderen, waaronder kreupelen en hinkenden, dat is zelf nauwelijks bij machte om strijd te voeren. Maar ze krijgen strijders mee op hun tocht. En dat is de Heer, krachtig voor de waarheid. En ook nog een ander, die een dergelijke naam draagt. Dat zijn de symbolen bij Bunyan van de ambtsdragers en van de kerk. In de Christinnenreis is het de kerk die voor haar leden strijdt. De ambtsdragers, gewapende ambtsdragers, die het voor de aangevochten kudde opnemen. Moeten we vandaag maar niet vergeten, dat is ook een Bijbels gegeven. En dan het derde. De Heilige Oorlog. Dan tekent Bunyan het leven van een kind van God in de vorm van een stad, een ommuurde stad. Een stad die het eigendom is van God, maar die van God afvalt en onder de macht van Diabolus, de duivel, komt. En dan komt uiteindelijk vorst Immanuel, dat is de Heere Jezus Christus, om te strijden tegen de boze en die stad op te eisen als zijn rechtmatige bezitting. dan ziet u dat er ook voor de kerk gestreden wordt door haar Here. En dat is nou precies het drievoudig snoer wat in de Bijbel getekend wordt over strijd. Allereerst de persoonlijke strijd. Vervolgens Gods kerk die strijdt voor haar leden, de ambtsdragers. En tenslotte het allergrootste. De kerk heeft een koning die voor haar strijdt. Nou, als we dat als inleiding gebruiken, dan komen we als vanzelf bij de brieven van de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus terecht. Niet zonder reden heb ik 3 lezingen u laten voorlezen. En in elk van die lezingen komt op een bepaalde manier uit dat Paulus zijn geestelijke zoon Timotheus vermaant om de goede strijd van het geloof te strijden. En in het laatste gedeelte wat gelezen is, hij zichzelf tot een voorbeeld stelt. Ik heb de goede strijd gestreden. Strijd ook die goede strijd, Timotheus. Wie was Timotheus? Timotheus woonde ergens in Klein-Azië. En op de eerste zendingsreis van Paulus, naar alle waarschijnlijkheid, is hij onder de prediking van Paulus terechtgekomen en al heel jong tot bekering gekomen, samen met zijn moeder en met zijn grootmoeder, Eunice en Lois. En als Paulus op de tweede zendingsreis gaat, dan neemt hij Timotheus mee als een jonge leerling. Ook als een hulp bij allerlei dingen die voorkomen. En we lezen vanaf die tijd dat Timotheus Paulus vergezeld. En dat ze een innige band met elkaar hebben, als een geestelijke vader met een geestelijke zoon. Maar dan komt het moment dat in het boek Handelingen Timotheus verdwijnt. We lezen niets meer over hem. Paulus reist langs de kust van Klein-Azië en hij is van plan om naar Jeruzalem te gaan. En hij weet dat hem daar kwaad zal overkomen en we weten dat hij daar gearresteerd is en uiteindelijk naar Rome gevoerd is. Was het daarom dat Paulus Timotheus met een bepaalde opdracht het binnenland van Klein-Azië heeft ingestuurd? Waren er andere motieven? We weten het niet, maar als Paulus eenmaal scheep gaat in de richting van Jeruzalem, lezen we niets meer over Timotheus. Timotheus moet nu kennelijk zelf alleen verder het evangelie verkondigen. En het mooie is dat er toch een band blijft. Via brieven. Waarschijnlijk zijn er meer brieven geweest tussen Paulus en tussen Timotheus. Maar die zijn verdwenen. De Heilige Geest heeft het niet nodig geacht om die bewaard te laten blijven. Maar deze 2 zijn er. Van Paulus aan Timotheus. En dan wekt hij zijn geestelijke zoon op. Strijd, de goede strijd van het geloof. Waarom zo nadrukkelijk? Mogelijk is het, gemeente, dat Timotheus vanwege zijn jonge jaren zich heel bescheiden opstelde. Een beetje timide was, zouden we zeggen. En dat Paulus hem aanvuurt om in de naam van de Here en in de kracht van het woord van de Here te strijden. Het is niet onmogelijk dat het zo was. En ook al is het zo dat er onder de dienaren van God, onder de apostelen van toen en onder de dominees vandaag verschillende karakters zijn. De een is meer strijdbaar dan de ander. De ander is meer voorzichtig en mild en zachtmoedig dan de ander. We hebben in de kerk al die karakters nodig om gezamenlijk te staan als het goed is en te strijden voor de waarheid en te strijden voor het behoud van de gemeente. Dat is in het kort de grote les uit de brieven aan Timotheus. Waarom is die strijd dan nodig? We hebben het gelezen en waarschijnlijk kennen de meesten van ons de uitdrukkingen wel uit hun hoofd. Dat als onze catechismus over die geestelijke strijd, over de verzoekingen en over de aanvallen van de vorst der duisternis spreekt, dat ze dan het heeft over wat wij noemen de driehoofdige vijand. Want dat betekent strijden. Dat er vijanden zijn. En die vijanden zijn machtig. Eigenlijk voor onze menselijke krachten na de zondeval onoverwinnelijk. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Twee vijanden die van buiten komen. De duivel, de boze geest met zijn demonen en trawanten, de boosheden in de lucht. De wereld, de van God afgevallen wereld, waaruit zoveel verleidingen kunnen komen, zeker vandaag de dag. En die twee vijanden van buiten hebben een bondgenoot van binnen. Zeker bij ieder die onbekeerd is. Gevoelig voor de boze. Gevoelig voor de verleidingen van de wereld. Maar ook een kind van God heeft nog last van inwonende zonde, van vleeselijke begeerte. En dat is een stille bondgenoot. Maar o, zo'n gevaarlijke bondgenoot van de boze. Driehoofdige vijand. En als Paulus dan in zijn brieven, ook in deze brieven aan Timotheus, maar ook op allerlei andere plaatsen, oproept tot de strijd, dan gebruikt hij beelden die aanduiden dat die strijd alles van een mens vraagt. Hij gebruikt vooral twee beelden. Het ene is ontleend aan de sportwereld. En het andere is ontleend aan de krijgsdienst, het soldatenleven. De sportwereld. De hardloper die moet strijden om de prijs te halen. De worstelaar, 1 Korinthe 9, die zich in moet spannen om de ander te verslaan. Ja, zo'n worstelaar, zo'n strijder voor eigen eer, die moest zichzelf heel veel ontzeggen. Bepaald dieet volgen, zwaar trainen. Hij had allerlei middelen om zijn lichaam te zalven, zodat de tegenstander daar weinig grip op kreeg. En dan moest hij zorgen dat hij die ander eronder kreeg. En dat kostte zware strijd. En van het soldatenleven is het niet anders. Paulus tekent, zoals de meesten van ons weten, in Efeze 6 het leven van een kind van God onder het beeld van een strijd, een wapenrusting. Ik ga daar niet breed op in. Het is voldoende vanavond om te zeggen dat die oude wapenrusting van de Romeinen, zoals ze elke dag gezien konden worden door Paulus toen hij in de gevangenis zat, die wordt getekend, maar aan elk wapenstuk wordt een eigen geestelijke betekenis toegekend. De helm der zaligheid, het borstwapen der gerechtigheid, het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. En te midden van die wapenstukken zie je dan ineens in Efeze 6 de zin staan en neemt het schild van het geloof. Want daarmee zult gij alle vurige pijlen van de boze kunnen uitblussen. Schild van het geloof. Ja, dan moet u iets weten van die oude wapenrusting. Want een gewone Romeinse legionair, een gewone Romeinse soldaat, beschikte over twee schilden. Het ene was een klein rond schild dat hij om zijn arm droeg. En dat hij vooral gebruikte als hij in een gevecht van man tegen man met zijn zwaard vocht. Dan kon hij met dat kleine schild de slagen van de tegenstander afweren. Dat schild wordt in Efeze 6 niet bedoeld. In Efeze 6 gaat het om het grote schild. Het grote schild dat net zo lang was als die strijder zelf. En krom om hem heen hem van bijna alle kanten beschermde. Het was een zwaar schild. Je moest het optillen en een poosje verder weer neerzetten. Maar het beschermde je aan alle kanten. Tegen de vurige pijlen. Ja, dat was ook iets wat in die tijd vaak voorkwam. De pijlen werden net onder de punt voorzien van wat droog struikgewas of ander brandbaar materiaal. Het werd in olie gedoopt en vlak voordat het afgeschoten werd, werd het in brand gestoken. En als je daardoor getroffen werd, dan kreeg je dubbele wonden. Een vleeswond vanwege de punt van de pijl. En ook nog een keer een zware brandwond. Dat waren vreselijke moordwapens. Vurige pijlen van de Satan verwonden je aan alle kanten met velerlei wonden. Maar dat schild van het geloof beschermt je. Althans van voren en opzij. En weet u wat een van de tactieken was van die Romeinse legers? Als ze dan oprukten in de richting van het vijandelijke leger, dan gingen ze met zo'n 40 man samen en de voorste zetten hun schilden recht voor zich. Die aan de zijkant liepen, zetten ze opzij. De achterste zetten de schilden achter hun neer en in het midden die hieven ze omhoog, zodat het een dak van schilden boven hen was. Aan alle kanten beschermd. Het geloof, zo laat Paulus weten in de beeldtaal van Efeze 6, beschermt je als het goed functioneert, zou professor Wisse zeggen. Als het goed functioneert, beschermt je voor alle vurige pijlen van de boze. Hoe leer je dat schild van het geloof in de strijd tegen de driehoofdige vijand hanteren? Ik heb daarover 8 opmerkingen. Dat is natuurlijk erg veel. Maar ik zal proberen ze kort alle 8 aan te stippen. De eerste is dat iemand die de Heere vreest zich moet voorbereiden op de strijd. Een van de gevaren die dreigt als iemand pas tot bekering komt en het licht opgaat in zijn harten, je vertroost wordt door het evangelie van vrije genade, dat je denkt dat zal altijd zo blijven. Heere, ik heb gezondigd tegen u. Ik heb gedwaald. Ik heb verstrikt gezeten in het ongeloof, maar u hebt me bevrijd. Ik zal u nu hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Dat is goed dat u dat zegt vanuit uw hart. Maar het kan met zich meebrengen een zekere geestelijke naïviteit. Je denkt dat het nu makkelijker zal worden. En je vergeet de waakzaamheid. De vermaning van de Heer Jezus. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat staat er als een vaste belofte. Daar moet u op rekenen. U moet u op verdrukking voorbereiden. De strijd komt. Nee, dat vinden we meestal zeker in die eerste begintijd niet makkelijk. We weten soms ook niet goed waar we de wapens moeten zoeken. Maar het eerste is toch, bereid u voor op de strijd, want in de wereld zult ge verdrukking hebben. En weet u wat dan belangrijk is? Dat je door genade je vijand leert ontdekken. je vijand leert kennen. Waar zitten de vijandige machten? Dat is in het gewone leven zo, als een leger een gebied verovert. Dan willen ze natuurlijk precies weten waar die vijand zit en waar zijn sterke kanten zitten. Dat is ook nodig voor iemand die op de weg van het leven komt. Heren, laat u me de vijanden zien. Kennis van het geloof, we hebben het daar de vorige keer over gehad. Geloof is allereerst een geestelijk kennen. Betekent ook een geestelijke kennis van de vijanden. En ik weet dat dat niet eenvoudig is. Het is niet altijd makkelijk als je onder een bepaalde verzoeking bent of geschud wordt op de zeef. Is het de duivel? Is het mijn eigen boze hart? U mag vragen aan de Heere, de grote strijder voor zijn kerk, die ook de grote overwinnaar voor zijn kerk is. Heere, open mijn ogen, opdat ik de vijanden zie. Helder zie. En opdat ik waken en bidden mag om aan de vijanden te ontsnappen en om tegen hen te strijden. Waakt en bid, zegt de Heer Jezus in de hof van Gethsemane, opdat gij niet in verzoeking komt. En de apostel Petrus, die dat gehoord heeft en die daarbij was, zegt in het vierde hoofdstuk van zijn eerste brief, en waakt in het gebed. Letterlijk vertaald uit het Grieks staat er, waak tot het gebed. Dat is heel mooi. Waken, Heere, open mijn ogen, dat ik waakzaam mag zijn en de vijanden mag onderkennen. En waar moet men dat brengen? Op gebogen knieën. Echte waakzaamheid brengt je altijd op gebogen knieën. Om te vragen om hulp van boven. Om te smeken, Heere, de vijanden zijn sterker dan ik. Help mij om staande te blijven. De gelovige ontdekt door geloof wat de vijanden zijn en wat hun strategie is. We beperken ons nu alleen tot de boze, die overal achter zit. Soms merkbaar, soms niet merkbaar. Er staan twee belangrijke beelden in de Bijbel die ons laten zien hoe de boze in zijn werk gaat. Het eerste vindt u in 2 Korinthe 11, waar Paulus het heeft over de invloed van de dwaalleraars en dan zegt, ja, die dwaalleraars, dat lijken wel engelen van het licht. Ze komen met hun prachtige woorden, ze verleiden iedereen. En geen wonder, zegt hij, want hun overste, de vorst der duisternis, komt ook als een engel des lichts. Zult u het niet vergeten? In de dwaalleer, want daar spreekt Paulus in dat hoofdstuk over, zit de verleidende zaden, de verleidende walm van de vorst der duisternis. En zo probeert hij ook heel listig u een verkeerde voorstelling van God in te fluisteren. Daar is hij in het paradijs al mee begonnen. Is het ook dat God gezegd heeft? En hij bedoelde met al zijn influisteringen toen ook, God is helemaal niet de goede God die jullie denken. Hij gunt jullie niets. Je mag niet één boom van het paradijs aanraken. Hij keert de woorden van God om en zaait twijfel in de harten, de reine harten van Adam en Eva. Dat gebeurt nog. Is het nou zo erg om naar die en die film te kijken terwijl je weet dat het helemaal fout is? Is het nou zo erg om mee te brassen en te vloeken met de mensen om je heen? Is het nou zo erg om op zondag dit en dat te doen. Vult u het maar aan uit uw eigen leven. Engel des lichts. Het lijkt zo mooi. Nee, in die behoudende gemeente van de gereformeerde gezinten, daar praten ze allemaal zo somber over ellende en over schuld en over ongeloof. Het is allemaal veel beter en veel makkelijker te krijgen. Hij aait serieuze mensen ook over de bol dat het zo zwaar niet hoeft. Of iemand die serieus worstelt met de geestelijke vragen. Hij probeert hem zo in zijn greep te houden, dat zo iemand aan alles gaat twijfelen en in wanhoopsgevoelens en depressiviteit terechtkomt. Engel des lichts. En zo is de boze op zijn gevaarlijkst. Zo heeft hij de meeste invloed in de inwonende zonde in het hart van Gods kinderen. En dan moet die gelovige, dat kind van God, die boze met geestelijke wapens bestrijden. En hetzelfde geldt voor de wereld. En hetzelfde geldt voor die inwonende vleeselijke begeerte in uw hart. Wat bedoelt u, dominee? Met geestelijke wapens bestrijden. Wel, allereerst, die wapenrusting waar we het al even over hadden. Hoe ziet die eruit? Ja, zonder in alle details te gaan, die wapenrusting heeft ook een heel belangrijk aanvalswapen. Dat heb je toch wel eens ontdekt. Dat in die geestelijke wapenrusting er eigenlijk alleen maar verdedigingswapenen zijn. Een helm, een borstharnas, een schild. Eén aanvalswapen. En het zwaard des geestes, het is Gods woord. Daarom is het zo belangrijk dat wij en onze kinderen, als we die mogen hebben, Bijbelkennis opdoen. Hoeveel onwetendheid is er niet? Soms ook binnen onze gemeente. Leer de Bijbel. Spellen. Geestelijk spellen. Want als dat verslapt of verachtert, dan wordt het zwaard stomp. En kun je de strijd tegen de boze niet aanbinden. De Heere Jezus heeft daarin een voorbeeld gegeven aan zijn kerk. Als hij verzocht wordt door de boze, zegt hij, deze stenen broden worden. En de Heere hongerde, staat er. Zware honger na 40 dagen. Er staat geschreven, gij zult bij brood alleen niet leven. En de duivel kan je aanklagen. Zoals we lezen in Zacharia 3. Jozua, de hoge priester, staat het met vuile kleren. Nou, dat mocht helemaal niet, want een priester mocht geen vuile kleren aan hebben. Teken van zijn zonde. En dan zegt de Heer, die zijn woord laat klinken, de Heere schelde u, gij Satan, die Jeruzalem verkiest. En Maarten Luther heeft dat begrepen toen hij aangevallen werd door de vorst der duisternis. En de vorst der duisternis al zijn zonden opzonde. Dit heb je gedaan, dat heb je fout gedaan, daar ben je uitgegleden, daar ben je gevallen. Satan, het is allemaal waar. En als je alles wist, het is nog veel erger. Je bent alleen aan het verkeerde adres. Ga met al die aanklachten maar naar mijn zaligmaker. Naar hem, naar het woord. En dan hebben we die geestelijke weerbaarheid. De Bijbel allereerst. Je mag je eigen zondige hart vermanen. Daar staat geschreven als de neigingen zich in een verkeerde richting bewegen. Je mag het zeggen. Als de Satan je influistert of de wereld verlokt. Daar staat geschreven. Maar ook, er is een zaligmaker. En ik zoek en schuil in alle aanvechtingen die me bestormen en die me benauwen. Mijn heil en hulp bij hem alleen. Een volgend punt is, zo leert Gods kind zijn afhankelijkheid in de strijd inleven. Want het strijden in het leven der genade is niet Kuiperiaans. Kuiper heeft een boek geschreven, Pro Regen, voor den koning, koning Jezus. En dan tekent hij op alle terreinen van de maatschappij en in de kerk Christen als dappere strijders, onder het vaandel van de koning, die op alle terreinen van het leven het woord van de koning zullen laten gelden. Zo werkt God niet. God houdt een leger over van strijders, ja. Maar met een gebroken zwaard. En met een gebarsten schild. Paulus zegt dat in 2 Korinthe 12. Als hij heeft moeten leren dat de engel de Satan die je met vuisten slaat, dat hij machtiger is dan hij. Paulus, mijn kracht. Mijn kracht is niet de triomferende kracht van het vlees. Mijn kracht wordt door zwakheid volbracht. En is het niet waar in uw leven, u die de Heere mag kennen, dat juist als we onze zwakheid echt inleven voor de Heere, dat we ook gaan ervaren, het is Israëls God die krachten heeft, geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Nog een element. Want juist zo, in diepe afhankelijkheid, neemt de strijder machteloos en krachteloos in zichzelf de toevlucht tot de grote strijder en overwinnaar Jezus Christus. Ja, dat moeten we ook duidelijk zien. Wij zijn gewend vanuit de reformatie van Calvijn, en dat is buitengewoon goed. Wij zijn gewend om het werk van de Heere Jezus vooral te zien als verzoening door voldoening. Dat hij door zijn lijden en sterven en gehoorzaamheid een volkomen verzoening heeft aangebracht. Dat is waar. En dan liet een arme zondaar alleen alle heil van verwachten. Als je alles kwijtraakt buiten Christus. En overal buiten de Heer Jezus de dood op liet schrijven. Dan zegt hij, alleen zijn bloed en zijn gerechtigheid die redt van de dood. Maar er is ook nog een andere kant aan het lijden en sterven van de Heere Jezus. Dat wordt in de Bijbel minder sterk benadrukt, maar het is er wel. Dat is dat de Heere Jezus in zijn lijden en sterven, en denk dan maar aan de lijdensweg, Gethsemane, de spot voor Caiaphas, de spotkoning in het hof van Pilatus, Golgotha. Van God verlaten. Niet alleen maar als man van smarten getekend wordt. Maar ook als overwinnaar in de strijd. Want hij heeft door zijn gehoorzaamheid, zijn lijden en sterven, de dood, de duivel en zijn hele rijk overwonnen. Dat staat heel diep onder woorden gebracht. In de woorden van de apostel Paulus in Colossense 2. Colossense is een van de moeilijkste brieven van de apostel. En Colossense 2 is ook niet gemakkelijk. Maar dan schrijft de apostel Paulus dat de Heere Jezus de machten, en dan bedoelt hij de helle machten, de duivel en de wereld en zijn ganse rijk, aan het kruis heeft genageld. door over hen te triomferen. Letterlijk staat er dat hij in zijn kruisdood de machten, de duivelse machten, naakt uitgestroopt heeft. En ze volstrekt heeft overwonnen. En die gedachte vind je meer dan bij Calvijn, vooral bij Luther. Christus Victor. Hij is overwinnaar in zijn lijden. En ook in zijn opstanding. Hij heeft de dood overwonnen. En dat is nou van zoveel betekenis als u in de strijd eronder lijkt te liggen. Dat u het verliest. Het verliest van uw eigen begeerte. Het verliest van een inwonende zonde, een boezemzonde misschien. Het verliest omdat u gaat dwalen als een schaap dat onbedacht de herder heeft verloren. Het verliest omdat het zeven ziften van de Satan zo hoog gaat dat u er niet meer tegen kunt. Dan mag u het zeggen met de oude psalm. Heere, u bent toch overwinnaar. Wil u het tonen alstublieft. Dat u verwinnaar bent in de strijd. Mag ik dan door uw overwinningskracht op Golgotha en door uw overwinningskracht bij het geopende graf kracht ontvangen. Aangedaan worden noemt de Bijbel dat met kracht uit den hoge, met kracht van de overwinnaar. Dan word je bovenuit gehaald. Dan is het alsof de grote koning zelf zijn doorboorde handen onder je oksels legt en je ophaalt uit de nood en uit de dood en je zijn gunst doet aanschouwen. Nog een punt. Als je zo door de Heere geleid wordt en als je in de strijd telkens weer terugkomt, ook naar bijzondere genade die de Heere bewijst, dan vlucht je niet. Maar je volhardt in de strijd. Nee, niet in eigen kracht. Ik hoop dat dat duidelijk is. Maar volharden in de strijd. Het is opmerkelijk, de Engelse Puritijnen leggen daar heel veel nadruk op. Als je nou die wapenrusting bekijkt van Efeze 6, van die soldaat. En dat hebben die Puritijnen heel nauwkeurig geanalyseerd. Ze zeggen, je leest van wapenen aan de voorkant, een borstharnas, een helm, een zwaard. Maar die rug is onbeschermd. Als je je rug toekeert aan de vijand, als je op de vlucht slaat, de strijd ontwijkt, dan ben je zo kwetsbaar als je maar denken kunt. Misschien wel eens meegemaakt. Moedeloos en soms ook gewoon moe van alles. Vlucht je weg. En Satan had veel meer vrij spel dan voor die tijd nog. Misschien kennen sommigen dat prachtige gedicht van Guido Gezelle, de Vlaamse dichter. Het leven is een krijgsbanier. Door goede en kwade dagen, gescheurd, gevlekt, ontvallen schier kloekmoedig voorwaarts dragen. Men tuimelt wel. En wonden krijgt men dikwijls wrede en diepe. Ten vlucht geen weerbaar man die strijdt. Of hem de dood beliepen. Het leven is geen vrede alhier. Geen wapenstilstand vragen. Het leven is de kruisbanier tot in Gods handen dragen. geen wapenstilstand vragen. Draag dan die gevlekte kruisbanier van je leven, maar naar de Here toe. Nog een punt. Iemand die de Here vreest, raakt ervan overtuigd. Al vallend, al opstaand, strijdend, bezwijkend, omhoog gehaald, bemoedigd, raakt ervan overtuigd dat de strijd noodzakelijk en nuttig is in zijn leven. In het voorlaatste hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, zegt de apostel het zo duidelijk: deze kastijdt u tot uw nut. Dat mag u nooit vergeten als u de Heere vrezen mag. Waarom moet ik het zo moeilijk hebben? Die vraag komt gauw op als de dingen tegenlopen. Bij u, bij jou, bij mij. Waarom zit me alles tegen? Is het nog niet genoeg? Die vragen zijn vanuit ons kleine menselijke denken begrijpelijk. Maar ze zijn in het Koninkrijk van God niet terecht. Want als God ons kastijdt vanwege onze zonden en afdwalingen, of als de Heere ons kastijdt terwijl er geen bijzondere zonde is, maar Hij dat nuttig voor ons vindt en onbegrepen wegen met ons gaat, denk maar aan Job, dan is dat tot ons nut. Wat voor nut? Om ons meer en meer klein te maken. En de Heere heeft een nut. Wat een werk om ons klein te maken. Om je hoogmoedige dominees hart eraan te laten gaan. Om uw hoogmoedige hart neer te drukken. Ootmoedig te maken. En zo ontvankelijk voor zijn werk. Wat is dat een zegen. Als je terug mag kijken in je leven op momenten dat het zo zwaar was. Kastijding. Strijd. Heer, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Dies heeft mijn hart voor hovardij, voor trots gevreesd. Ja, het vernedert. Maar ook het maakt afhankelijk. En niet het minste, en dat kan ik alleen maar aanstippen. Het leert ons om in de vreze des Heren te leven. Om heilig voor Hem te leven, zegt de apostel in Hebreeën 12. Ja, dat is een woord wat u misschien niet zo makkelijk in de mond neemt. Heilig voor Hem te leven. Heilig maken. Maar het is wel zo dat de Heere zo door de strijd zijn volk leert af te sterven aan de zonde en op te staan tot een nieuw leven. En dan het allerlaatste, zoals gezegd als het 8e punt. De gelovige overwint. Hij overwint door genade. Ja, hier op aarde en in de strijd van het leven valt hij, bezwijkt hij, glijdt hij weg. En de voorbeelden van David en Petrus kunnen ons tonen dat ook een kind van God diep kan vallen. Maar de Heere geeft ook de overwinning. Soms heel duidelijk hier op aarde. Dat hij zijn volk kroont met de genade van de overwinning als ze staande mogen blijven. En daar in de hand van de Heere mogen zijn. Heere, u ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Maar de eindoverwinning is zeker. En dan kom ik bij de tekst die het uitgangspunt is van deze winteravondlezing en waar ik telkens eigenlijk wat van terzijde op gezin speelt, hè, Paulus. Zeker in de tweede brief aan Timotheus vinden we het laatste getuigenis van Paulus hier op aarde. Hij zit in de Mamertijnse gevangenis, dat was de dodencel in Rome, aan de voet van het Kapitool. Het centrum van de heidense stad. Daar werden de misdadigers opgesloten in smerige kerkers die op hun terechtstelling wachten. Meestal ging dat door onthoofding. Soms op andere verschrikkelijke manieren. Petrus en Paulus hebben daar beide gezeten. En toen kwam het bevel van keizer Nero. Voer die apostel Paulus af. En hij werd onder begeleiding van soldaten, dat zegt de overlevering, naar de havenstad van Rome gevoerd om misschien overboord gezet te worden, we weten het niet. Halverwege de stad Rome en Ostia, de havenstad van Rome, kwam het bevel, zet hem vast. En in een gevangenis daar werd hij vastgezet. De volgende morgen onthoofd hem. En bij de drie fonteinen, zo heet het plaatsje, is Paulus onthoofd. Hij zag het aankomen. Hij kreeg stervensgenade. Ik word als een drankoffer uitgegoten. Als mijn hoofd van mijn romp gescheiden wordt en mijn bloed vloeit, dan ben ik als een drankoffer op het altaar van de Heere wat uitgegoten wordt. Ik heb het geloof behouden. Dat is een geweldig woord, gemeente. Ondanks alles wat er tegen was aan mijn kant, ondanks alle vijanden van buiten en van binnen, ik heb het geloof behouden. Dat is genade. Dat God geeft dat je volharden mag in het geloof. We komen er, zo God het geeft, in een van de komende lezingen nog op terug, wat volharden betekent. En ik heb de goede strijd gestreden. Nee, niet de strijd goed gestreden. Paulus heeft van alles gedaan wat niet klopte. Voor zijn bekering, maar ook na zijn bekering nog wel. Hij heeft het ingeleefd. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar de goede strijd. Weet u wat dat is? Dat is de strijd die goedgekeurd wordt door God. God heeft gezegd, als het ware, Saul, je hebt door mijn genade krachtig, zuiver en goed gestreden. Komt in, gij gezegende. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. De corona, de lauwerkrans, de kroon. En hij is altijd bij de Heere gebleven. Voor eeuwig. Met de kroon de hemelse heerlijkheid ingegaan. Om vervolgens die kroon van zijn hoofd te nemen. En die aan de voeten van zijn gezegende zaligmaker te werpen. Kroon des levens. Wat een uitzicht. En dan tenslotte is dat uw uitzicht. Ik heb met een paar stappen geprobeerd vanuit de schrift te tekenen wat er zoal komt kijken bij de strijd van het geloof. Maar om die strijd van het geloof te strijden, goed te strijden en eenmaal de kroon, de krans van de overwinning uit handen van de rechtvaardige rechter te ontvangen, moet u wel wettig gestreden hebben. Moet u wel door het geloof hebben leren strijden. En als u of jij hier in de kerk of meeluisterend met deze dienst moet zeggen, ja, dat ken ik niet. daar sta ik buiten. Dan heb ik tenslotte uiteindelijk maar één woord. En dat staat in de bergrede van de Heer Jezus. Matthäus 7. Strijd om in te gaan door de enge poort. Enge poort, dat is wat ouderwets gezegd. Eng betekent in het oude Nederlands niet eng in de zin van schrikwekkend of zo, angstaanjagend. Nee, het betekent smal en laag. Je moet alles kwijtraken. En je moet leren diep te bukken. Om strijdend die poort binnen te gaan. En vraag het dan maar aan de Heer. Als je zegt, ik sta er nog buiten, Heer, wat moet ik kwijtraken? Om die enge poort te vinden. Wat moet ik afleggen, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12. Die last, dat pak van zonde. Heer, ik kan het niet loskrijgen. Wil u het losmaken? Maar strijd om in te gaan. Het is zuiver genadewerk, gemeente. Er komt geen nagelschrap van u of mij bij. Maar de Heer roept wel tot de strijd. Hij spreekt ons wel aan, niet als waren we stokken en blokken, maar als verantwoordelijke en redelijke mensen. O zondaar, strijd, de goede strijd om in te gaan. Zoek het eeuwige leven. Rust niet voordat u het weten mag. Poorten zijn binnengegaan. En als u hem binnen mag gaan, dan zegt u niet, dat komt omdat ik zo gestreden heb. Nee. Dan zegt u, u hebt omgezien naar een zondaar die uit zichzelf niet naar u vroeg en niet naar u zocht. Maar de Heere zegt tegen een zondaar die niet naar God vraagt uit zichzelf en niet naar hem zoekt, ziet, hier ben ik. Amen. Ja, beloofde gemeente dat ik ook vragen zou beantwoorden. Ik heb inmiddels een stuk of 5 vragen gekregen. U zult begrijpen dat ik vanavond kort moet zijn. Ik was er al een beetje bang voor, maar er blijft weinig tijd over. We willen ook weer een beetje op tijd naar huis. Ik beloof u dat ik sommige vragen even vooruit schuif, maar daar kom ik wel op terug. Er zijn nogal wat vragen waarvan ik denk, ja, daar kun je een hele avond aan wijden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Even kort dus, vanavond. Om toch alvast een beetje een voorproef te geven van wat er nog komen gaat. Ik behandel een van de laatste vragen die binnengekomen is. Maar degene die het eerste de vraag heeft ingestuurd, komt DV ook nog aan de buurt. Kennis aannemen, vertrouwen. Vindt dit plaats als fase voor de wedergeboorte of na de wedergeboorte? Als het voor de wedergeboorte is, komt het over als een voorwaarde om te geloven. Wie kan dan zalig worden? De vraag is op zich duidelijk. Als je het hebt over kennis aannemen, vertrouwen als eigenschappen van het ware geloof, dan moet je zeggen dat komt voort uit de wedergeboorte. In de wedergeboorte wordt een zondaar het geloof geschonken. En ook al is dat aanvankelijk een geloof wat nog heel veel moet leren, wat zichzelf ook niet als geloof durft aan te merken vaak, maar elke geestelijke vrucht, geloven, kennen, aannemen, vertrouwen, komt voort uit de wedergeboorte. Dus voor de wedergeboorte is er geen sprake van echte geestelijke kennis. Zo hebben onze Dordtse leerregels het op grond van de schrift gezegd en daar houd ik graag aan vast. Nu zit hier wel een probleem achter. Op de Dordtse synode, misschien weet u dat, kwamen ook afgevaardigden uit Engeland. Waaronder enkele bekende Puritijnen. En die leerden op dit punt iets anders. Die leerden het zogenaamde voorbereidende werk. Tussen haakjes, binnen afzienbare tijd komt daar een proefschrift in Apeldoorn over uit. En het voorbereidende werk is dit. Sommigen gaan daar heel breed op in. Thomas Hooker, Shepherd in Noord-Amerika. Dat er voor de wedergeboorte allerlei geestelijke ritselingen kunnen zijn die niet zaligmakend zijn. Dat houden ze vast. Maar die als het ware een voorbereiding kunnen zijn voor de echte wedergeboorte. Wat moet je dan aan denken? Aan algemene overtuigingen. Aan geraakt worden door het woord, maar het gaat weer over. Aan misschien ook strijd tegen een bepaalde zonde, maar het komt niet verder. Zulke voorbereidende bewegingen, zeggen de Puritijnen, kan de Heere gebruiken om een mens echt tot zaligmakende kennis te brengen in de wedergeboorte. Maar dat is niet zaligmakend. De officiële gereformeerde theologie van Dordt zegt, dat kan. Iemand kan natuurlijk een poosje onder de indruk zijn en alles gaat weer voorbij. Maar het echte geloof, zaligmakende werk, begint bij de wedergeboorte. En wij moeten proberen te vermijden dat als een voorwaarde te zien. Trouwens, wat bedoelt men met voorwaarde? Een voorwaarde die wij moeten vervullen, daar komt nooit van terecht. Een voorwaarde die God vervult, dat zou je kunnen zeggen als je het goed uitlegt. Maar dan moet je het zo uitleggen. Heere, u eist geloof. Want wie niet gelooft, zal het koninkrijk Gods niet kunnen binnengaan. Dat is van Gods kant dus in zekere zin een voorwaarde. Maar dan mag je met Augustinus bidden, Heere, dat eist u. Maar geef wat u eist. Het is gevaarlijk om in deze dingen van voorwaarden te spreken. Liever spreek ik op de gewone weg, over de gewone weg die de Heere gaat in het leven van een zondaar. Nog één vraag van dezelfde vragensteller. Wordt een waar geloof per definitie voorafgegaan door onhoudbare nood? Ellende, verlossing en dankbaarheid horen daar uiteraard bij, maar kan het ook zo zijn dat ellende, verlossing en dankbaarheid pas na de wedergeboorte ervaren worden? En als het voorafgaat aan de wedergeboorte, ervaren moet worden, in welke mate? Is het dan onhoudbare nood? Bestaat niet het gevaar, opnieuw, dat het een voorwaarde wordt om tot Christus te gaan? Een ware geloof wordt in de nood geboren. Het gaat niet zonder ellendekennis. Hoe en in welke mate, dat bepaalt de Heer. Die weet precies wat ieder mens die hij trekt met de koorden van zijn liefde nodig heeft. En de een wordt in het begin van het geestelijk leven dieper ontdekt aan zijn schuld dan de ander. En de een leert ook veel meer zien wat de klemmende kracht en de benauwende kracht van geloof en onbekeerlijkheid is. Zonder een besef van onze verlorenheid kan een zondaar niet zalig worden, want waar moet hij dan van gered worden? Dus dat hoort bij het komen tot geloof. Lees het boek van Bunyan, komen tot Jezus Christus. Daar worden zeer heldere dingen hierover gezegd. Echte geestelijke ellendekennis, zoals onze catechismus erover spreekt, plus verlossingskennis, plus dankbaarheidskennis, dat is werk van Gods genade. Kijk maar naar de manier waarop de catechismus over de ellendekennis spreekt. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet van God. Hoe luidt de wet van God? Dat leert ons. Niet Mozes, maar Christus in een hoofdsom. Etcetera. Over die voorwaarden heb ik het een en ander gezegd. Onhoudbare nood, die uitdrukking heb ik niet gebruikt. Zou ik ook liever niet gebruiken. Als nood echt nood wordt, kunnen we het in die nood niet uithouden. Maar dat is voor mij nog wat anders dan onhoudbaar. Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood en riep de Heer aan. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered. Die man kan het in zijn nood en in zijn dood niet uithouden. Dat is geen voorwaarde. Dat is de weg waarin de Heere wil werken. Daar zou ik het bij willen laten, want anders wordt het allemaal te laat. We gaan eindigen met dankzegging. Heere, wat is het goed om uit uw woord onderwezen te worden. Daar raken we nooit in uitgeleerd, al worden we 100 jaar. Maar geef Heere dat dat onderwijs gezegend mag worden, opdat we ook mogen verstaan wat het betekent. Bekering, geloof, rechtvaardiging, heiliging. De grote stukken van de orde des heils. Laat zo deze avond ook gezegend mogen worden. Breng ons straks veilig thuis. Geef ons nog een goed samen zijn even na de dienst. Aanvaard onze dank. Vergeef het zondige. We bidden het om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang nog, gemeente, uit Psalm 84 vers 6. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijden zon en schild. Alleen in vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.